Goedenavond, broeders en zusters, vrienden, vriendinnen. Wat hebben we elkaar toch een lange tijd niet gezien. En wat een vreugde om elkaar weer te zien. Van harte welkom. Er is hier nog een stoel, daar nog een stoel. De stoel van Elia is er ook nog. Van harte welkom. Maar ik vond het ook zo fijn vanavond toen broeder Bas zei, tegen zijn vrouw had hij dat eens gezegd, Lien, we gaan niet meedoen hè, aan die angst. En, want we zijn in Christus. Amen. En dat vind ik zo'n mooi vers in Colossenzen 3 vers 3. Daar heeft hij toen over nagedacht. En dat is zo'n heerlijk vers. Ik zal het voorlezen. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Als ik in Afrika ben, dan doe ik het zo. Want u bent gestorven, uw leven is verborgen met Christus in God. We zijn veilig in Jezus' armen. We doen niet mee aan vrees of angst. Want zij die geloven, hebben niets te vrezen. De Heer Jezus is dezelfde gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid. Ook al zijn er stormen, het schip vaart gewoon door. We gaan naar de overkant. Amen. En het is beter met Jezus in de storm dan alleen op het strand. De serie van de Galatenbrief is voor mij een grote zegen. Want persoonlijk ben ik door de Galatenbrief tot geloof gekomen. Maar ik ben niet de enige waar de Galatenbrief heel belangrijk voor was. Want Luther noemde de Galatenbrief mijn Katie naar zijn vrouw Catherine. En deze brief is voor de reformatie ontzettend belangrijk. En wat ik zo heerlijk vind, want ja, je mag het gerust weten. Toen ik dat bijbeltje vond in de woestijn, toen had ik een minderwaardigheidscomplex. Want ik dacht, ik kan dat toch nooit begrijpen. Dat is voor de dominee. En zo ben ik eigenlijk opgegroeid. De dominee weet het en er is mij eigenlijk nooit aangespoord om zelf de Bijbel te lezen. En er was ook zoiets in mij, dat is toch te hoog gegrepen voor mij. Maar toen las ik natuurlijk in Hebreeën 8 vers 11. Zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen, ken de Heer, want zij allen zullen mij kennen van klein tot groot. Wat is een vrucht van het nieuwe eeuwige verbond? Dat wij persoonlijk de Heere God mogen leren kennen. En dat is uniek hoor. Want in het oude tijdelijke verbond was het altijd tweede hand. Ze zeiden tegen Mozes, Mozes, ga jij maar met de Heere spreken. Wij blijven op een afstand. Hoge priester Aaron, ga jij maar met het bloed door het voorhangsel naar het heilige der heiligen eens per jaar om bedekking van zonde te doen. Wij staan buiten de tent. Het was van de tweede hand. Maar dit is een grote revolutie. Als je Gods woord opent en je gaat staan in deze positie. Heere, spreek tot mij. Want als ik Gods woord opent, dan spreekt God door zijn heilige geest tot mij. Nou, en het eerste vers wat insloeg als een bom op 21-jarige leeftijd was Galaten 5 vers 1. En er staat, opdat gij waarlijk vrij zou zijn, heeft Christus u vrijgemaakt, houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Broeders en zusters, ik zal het nooit vergeten. Nu spreek ik hierover 49 jaar later. Maar er sprongen twee woorden uit. Christus en vrijheid. En dat heeft de hele richting van mijn leven veranderd. Er was eens een graaf in Duitsland, die ging een keer naar een museum, Zinzendorf. En in dat museum was een schilderij van de Heer Jezus met zijn armen uitgebreid op het kruis. En daar stond onder, dit deed ik voor jou, wat doe jij voor mij? En het heeft zijn hele leven veranderd. Hudson Taylor, had een boek geleend van zijn vader. En toen las hij op een gegeven moment, het is volbracht. En het heeft zijn hele leven veranderd. Er kunnen zomaar een woord tot je komen dat je hele richting verandert. En daar ben ik dankbaar voor dat ik door het woord van God bij de Zoon van God terechtgekomen ben. En hij heeft mij van binnenuit waarlijk vrijgemaakt. En daar dank ik de Heere nog steeds over. De weg is lang geweest voor mij en ook voor u. Ik zei net, Henk Jan, we kennen elkaar al van ons 14e levensjaar. Toen kwam Henk Jan als een nieuwe leerling uit Drenthe, toch? Naar Leerdam, naar de MULO. En dat was moeilijk voor hem. Jaren later ontmoetten wij elkaar bij een lezing in de vergadering. En toen zei ik tegen Henk Jan, wat doe jij hier? Toen zei hij tegen me, en wat doe jij hier? En zo ontmoeten we elkaar jaren later als broeders in de Heer. En vanavond zijn we weer bij elkaar. Is toch mooi? Klazien, ze zit in de helft van de zaal. Daar heb ik samen de kinderen van de Heer Jezus verteld. En als ik dan mijn verhaaltje niet meer wist, dan zei Klazien, vertel de rest wel. En we zijn nog steeds broeder en zuster. Dat is heerlijk als je nou terugkijkt over je leven. Dat er bepaalde mensen in je leven gekomen zijn. En met elkaar zijn we op reis en we gaan naar de overkant. We gaan naar het nieuwe Jeruzalem. We zijn met elkaar op reis. 1,5 jaar hebben we elkaar niet gezien. Er zijn sommigen van ons voorgegaan, ontslapen. Anderen hebben in die tussentijd, een hartinfarct gekregen, een zere rug, een zere schouder, de uiterlijke mens vervalt. Pas hoorde ik een verhaaltje. Toen was er een man die zei tegen zijn vrouw, schat, er ligt meer op het nachtkastje dan in bed. Ja, de uiterlijke mens vervalt. Maar de innerlijke mens wordt vernieuwd van dag tot dag. En dat is zo heerlijk, dat je dat eeuwige leven in je hebt, dat sprankelende leven van God in ons. En daar wil ik vanavond dan ook mee beginnen, want de Galatenbrief beginnen we niet bij hoofdstuk 1, we beginnen bij hoofdstuk 2, vers 16. De Galaten, dat was een hele groep gemeenten in de provincie Galatië. Galatië is een provincie en er waren verschillende gemeenten. En Paulus had deze gemeenten, meervoud, 3 keer bezocht. Dat leert mij ook dat het belangrijk is om nazorg te doen. Het is belangrijk om het evangelie te brengen, maar het is ook belangrijk om de jonggelovigen verder te helpen. En dit gebied had Paulus 3 keer bezocht. Hij was de founder van deze gemeenten. Het was natuurlijk dicht bij zijn hart. Hij leed ook als de gemeenteleden. En het was heel dicht bij zijn hart. En in Galaten 2 vers 16, daar staat hoe wij tot geloof komen. Hoe kom je tot geloof? Wel, vers 16. Wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. Nou, moet ik iets duidelijk maken. Als ik zeg werken van de wet, dan zou je denken aan de 10 geboden. Maar de wet staat ook voor de eerste 5 boeken van Mozes. In andere gedeelten staat de wet voor het gehele Oude Testament. Het Jodendom wat God hen gaf, het ABC, daar staat de wet voor het Levitische priesterschap, voor de offerdiensten, voor de offers, de dieren. Dat hele systeem, dat betekent de wet. Nou, door de wet komen wij niet tot geloof, want de wet is een tuchtmeester om ons te brengen bij Christus. De wet is eigenlijk een spiegel die ons voorhoudt dat wij zondaren zijn. De wet kan niets veranderen aan ons hart. De wet maakt het duidelijk dat wij tekort komen. Het woord volmaakt vind je ook niet in het Oude Testament. En de wet is niet bij machte om ons leven te veranderen. De wet is heilig, de wet is goed, maar niet tot redding. Dat kan de wet niet doen. De wet kan ons alleen maar openbaren dat wij allemaal tekort komen. Want wij hebben allemaal gezondigd. Dat is de functie van de wet, om ons de zonde te leren kennen. Maar hoe worden wij gered? Wel, vers 16, door het geloof in de Heere Jezus Christus. Het geloof in de Heere Jezus Christus. En wat staat er? En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Weer niet van de wet. Daar kun je je redding niet van verwachten. Wat maakt ons rechtvaardig? Het geloof in de Heer Jezus Christus. En dat is het evangelie. Het geloof in de Heer Jezus. Ik was een keertje in Israël en toen kwam er een broeder terug en die was bevrijd van drugs. En toen ik aan het begin van zijn wandel met hem samenwerkte, was hij nog niet helemaal vrij en af en toe zag hij beestjes. En toen is hij voor een discipelschapcursus naar Cyprus geweest, van jeugd met een opdracht. En toen kwam hij terug en toen zei hij, nou, van dat half jaar discipelschapschool heb ik 2 verzen die zijn gedrukt in mijn hart. En dat is 1 Korinthe 15 vers 3 en 4. En daar staat, heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, dat hij begraven is, dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Het allerbelangrijkste is, de Heer Jezus, die nooit gezondigd heeft, heeft onze zonden op zich genomen. De Heer Jezus heeft de vloek van de wet op het kruis op zich genomen. Want hij is het einde der wet. En wat heeft hij ons gegeven? Door het geloof zijn rechtvaardige leven. Zijn rechtvaardigheid. En wat is de vrucht als gevolg van onze nieuwe positie door het geloof? Vrede. Zij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God. Maar niet alleen vrede met God. In deze coronatijd genieten wij ook, als wij in Christus zijn, van de vrede van God. En dat is belangrijk. Juist in deze stormachtige, verwarrende tijd kunnen wij stralen als sterren. Want door het geloof staan wij recht voor God, hebben wij vrede met God, maar ook de vrede, volmaakte vrede van God. Dat is belangrijk, want dat vertelt Paulus ons vanuit de gevangenis. En daar mag je bezit aan nemen. Wat ik zo heel mooi vind, is het is door het geloof. Nou, omdat ik zoveel jaren in de woestijn gewoond heb, krijg je natuurlijk ook voorbeelden mee. En laat me heel snel toch iets zeggen van de palmboom, voordat we echt in de brief gaan. Psalm 92 vers 13, dat is heel belangrijk, want daar schrijft David, als ik het goed heb, de rechtvaardige zal groeien en bloeien als een palmboom. En dat is heel belangrijk, want wat kunnen we leren van de palmboom? Nou, rechtvaardig verklaard. En dit moet je eigen maken, want dit verandert je leven als je dit pakt. Denk even na over een palmboom. Daar staat hij, alleen in de woestijn. En van bovenuit, wat zie je dan? 12 maanden per jaar, een prachtige groene kroon. En dat is belangrijk. De rechtvaardige zal bloeien als de palmboom. En maak dit eigen. Als God in de hemel naar mij kijkt als gelovige in de Heer Jezus, wie ziet hij dan? Dan ziet hij zijn volmaakte zoon. Ja, maar, nee. Ja, amen moet je roepen. Niet ja, maar. Want dan geef je de duivel een voet. Nee, zeg je op dit moment. Ja, amen. Ja, maar ik voel. Nee, je bent ook niet tot gevoel gekomen. Je bent tot geloof gekomen. En je brengt vreugde aan het hart van de Heere God, als je gaat leven vanuit je positie. En als de Vader vanuit de hemel naar je kijkt, dan ziet hij 12 maanden per jaar zijn volmaakte zoon. Ja, en als ik dan zondig? Nou, dat deed Abraham ook. Maar God bleef toch aan zijn kant staan. En hij zegt tegen Farao, die man moet voor jou bidden. En hij zegt tegen Abimelech, die man, dat is een profeet. God kiest nooit de kant van de duivel om ons te beschuldigen. Vanwege onze positie zijn wij geliefde kinderen van God. En als hij naar ons kijkt, dan ziet hij mij niet zondig en onrein. Dat lied kan ik niet zingen, want zo ziet de Vader mij niet. De Vader ziet mij in zijn Zoon. Mag ik amen horen. Amen. Aanvaarden in geloof. Wat leren we nog meer van de palmboom? Ik heb vele jaren gewerkt in Jotvata. En dat is een boerderij in de woestijn. Daar hadden we een proefboerderij. Wel een leuke anekdote. Toen mijn ouders naar Brazilië gingen, zijn er 5 koeien naar Israël gegaan. En die zijn nota bene naar Jotvata gegaan, in de woestijn. Op een gegeven moment zeg ik tegen zo'n oud boertje, ik zeg, joh, heb jij nog die oude schetsen uit de jaren 60? En hij diep zoeken in zijn kast. En ja hoor, daar kwamen Hollandse schetsen met koeien met wolkjes. En daar zag ik nota bene, ieder 2, ieder 3, ieder 4. Want ja, die mooie koeien waren allemaal vernoemd naar mijn moeder. Die kwamen tevoorschijn, dus de kleindochters van die koeien van mijn ouders, die liepen daar in de woestijn. En daar werkte ik. En dan moesten we palmboompjes planten. En weet je, een van de taken was, die ik moest doen, op een gegeven moment dus kreeg ik een hele zak met stenen. Ik zei, ja, Israël is steenrijk, maar wat moet ik ermee? Nou, zei die baas, hij zei, jij moet op ieder palmboompje, op het kruintje, een steentje leggen. Ik zeg, ja, maar dan groeit hij toch niet zo hard. Nou, is dat nou precies de bedoeling? Want dan gaan de wortels dieper. Want het is daar zo heet, ze groeien veel te snel. Hé, voelt u wel eens een steentje bovenop, dat het een beetje tegen zit? Nou ja, dat heeft een bedoeling, die testen in ons leven, zodat onze wortels dieper gaan in de Heer Jezus, in zijn woord. Nog iets moois van de palmboom. Daar gaan we straks over spreken. Het leven van de palmboom, dat is niet aan de buitenkant. Dat is allemaal kurk en schubben. Weet je het nog? Ik kan je er zo aftrekken. Het leven van de palmboom zit aan de binnenkant. Haha, daar is dat eeuwige leven. Christus in u. De palmboom, als er niet altijd wind is van één richting, staat hij kaarsrecht. Dat leert mij ook te transparant te zijn. Net als Uria. Zijn naam betekent transparante man van Bathsheba. Die zelfs in het geslachtregister van de Heer Jezus staat. En de vrucht, de dadel, met water, zit genoeg proteïne en vitamine in om van te leven. En dat is de vrucht van de geest. Wandelen in de geest. En weet je wat ook zo bemoedigend is, na 1,5 jaar corona, te ouder de boom, te zoeter de vrucht. Hallo, te ouder de boom, te zoeter de vrucht. Ook al vervalt de uiterlijke mens, de innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. De arend, een prachtig beeld van het leven door de geest. Te ouder de arend, te meer dat hij gebruik kan maken van de opgaande wind. Om te zweven in de kracht van de geest. En dat is bemoedigend voor ons als gelovigen. Een rechtvaardig verklaarde is een gelovige in de Heer Jezus. En dat is zo heerlijk dat de palmboom daarover spreekt. Dat wou ik toch eventjes ter voorbeeld brengen, want er staat nog een vers in Galaten 2 en dat is vers 20. En vers 20 is zo belangrijk. Als ik lesgeef op een bijbelschool in Kenia, dan krijgen ze zo'n heel stapeltje bijbelversen van de navigators. En het eerste vers wat ze uit hun hoofd moeten leren is Galaten 2 vers 20. Hi mama. Galaten 2 vers 20, daar gaan we. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Er zijn twee dingen die je moet onthouden bij dat omgewisselde leven. Ik leef en Christus leeft in mij. Ik leef niet meer, maar ik leef door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad. Dit vers kun je alleen maar begrijpen als je twee rails ziet, waar één trein op staat, die de trein op zijn bestemming brengt. De ene rails is, de zonde woont nog in mij. En die andere rails is, maar Christus woont ook in mij. En dat is zo belangrijk, want aan de ene kant, dan hebben wij nog onze zwakke natuur, maar aan de andere kant hebben wij dat opstandingsleven van Jezus Christus in ons. En broeders en zusters, maak er nooit van die twee rails één rails van, want dan gaat het mis. Denk niet, omdat Christus nu in mij woont, dat ik geen worstelingen meer heb. Denk niet, omdat Christus met zijn opstandingsleven in mij woont, dat ik geen strijd meer heb. Denk niet dat je niet nog eens datgene kan doen wat je vroeger ook deed. Want vlees is vlees. En daarom is die innerlijke burgeroorlog belangrijk om te onderkennen, zodat wij wandelen in de geest en geen ruimte geven voor het vlees. Dus de zonde woont in mij en Christus woont in mij. Maar Christus is voor mij gestorven, maar ik ben met Christus gestorven. Dat is negatief, maar het is wel belangrijk. George Mueller heeft zoveel gebedsverhoringen gehad. En toen zei hij een keer tegen George Mueller, dat allemaal scholen met weeskinderen, hoe is dat gekomen dat je wel zoveel gebedsverhoringen gekregen hebt? Er is een dag geweest, zei hij, dat George Mueller stierf. Ja, Christus is voor mij gestorven, maar ik ben ook met Christus gestorven. Ik ben met Christus begraven, maar ik ben ook met Christus opgestaan. En ik ben met Christus, want waar is mijn anker? Verheven achter het voorhangsel. En waar mijn anker is, daar ben ik mee verbonden. Met de Heer Jezus in de hemel. En dat is zo geweldig. Ik ben met hem gestorven. Ik ben met hem begraven. Ik ben met hem opgestaan. En gezeten in de hemelse gewesten, strijd ik een goede strijd. Leef ik vanuit de overwinning. En hoe heb ik dat ontvangen? Door genade alleen. Iemand zei eens, genade is het mooiste boek van de Bijbel. Nou, lieve broeders, genade is alleen niet voor onze redding. De genade is er ook voor ons dagelijks leven. De genade is er ook om ons kracht te geven. En dat is zo belangrijk dat wij niet alleen inzien, ik ben gered door genade. Ik leef door genade, ik sta in genade, ik word gesterkt door de genade en zijn genade is mij genoeg. Mijn tante Toos, twee zonen verloren En ik zie het nog voor me. Op de schoorsteen. Plaatje van Johan. Foto van Kees. En dat bordje. Zijn genade is mij genoeg. Dat was niet in eigen kracht. En als we dat mogen leren. Het is niet bij mij te vinden. Ik ben met hem gestorven. Alles is bij hem te vinden. Genade alleen. Niet ik erbij. Niet mixen. Nou, en nu komen we dus allereerst. Dit is het evangelie. Dit evangelie moeten wij omhelzen. Wij moeten hierin gaan staan. En wat is nou het probleem geweest? Want Paulus is in de war. Paulus is angstig. Paulus is opzet. Waarom is Paulus opzet? En als er iemand begrijpt wat er gaande is daar in die provincie van Galatië, dan is Paulus het. Wat is er gebeurd? Achter zijn rug om zijn er Joodse leraren naar dat gebied toegegaan. En die Joodse leraren, die hebben gezegd, nou fijn hoor dat jullie geloven in de Heer Jezus. Fijn dat jullie geloven in de Heer Jezus, maar het is niet genoeg voor jullie redding. Oh nee joh, zijn er dan twee deuren? Ja ja, Handelingen 15 vers 1. Wat leren zij? De Heer Jezus plus de besnijdenis. Jezus plus. Niet alleen de besnijdenis. Jezus plus de leer van het oude verbond. Wat de Bijbel beschrijft met de wet. De leer van de schaduwbeelden. De leer van de Levitische priesterorde. De leer van ik moet het doen. De leer van de uiterlijke reinheid. Niets over het innerlijk. En die legalistische Joden, die waren erg agressief. Ik ken ze. En Paulus kende ze ook. Weet je waarom Paulus zo in de war is? Want hij weet precies hoe zij denken. De Heer Jezus had problemen met ze, weet u het nog? Hij zei, u reist zee en land af om één proseliet te maken. En als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel dubbel zo erg. Deze judaïsten die Jezus plus prediken, waren niet gezonden door de oudsten in Jeruzalem, staat er in Handelingen 15 vers 24. Deze judaïsten deden het niet voor de eer van de Heer, maar voor hun eigen eer. En weet je wat nou zo pijnlijk is? Pijnlijk is, hoofdstuk 3 vers 1, o dwaze gelaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U, voor wie Jezus Christus voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Ik moet even een zucht laten. Lieve broeders en zusters, 49 jaar van mijn leven, waarvan 33 jaar intensief evangelisatiewerk en follow-up in Israël. Weet u hoe vaak ik het al meegemaakt heb dat er iemand tot geloof kwam. Dat ik een discipelschapcursus met hem gedaan heb. En hij gaat weg en ik ben hem kwijt. Want er is iemand die iets in zijn oor gefluisterd heeft. Ja, maar zo makkelijk gaat het niet. Je moet ook, nou en vul maar in. Toen ik trouwde met Linda, toen hadden we twee tafels. Ik had van erfenis een tafel en een stoel en zij een appartement. Ja, ik had het wel getroffen. Dus ik zeg tegen Linda, ja, dan moeten we met twee tafels, één kamer. Nee, zegt ze. Die tafel van jou zet je naast mijn tafel en nou gaan we op onze knieën, gaan we jonge jongens trainen. En het ging heerlijk. Lekker Indonesisch eten, Bijbelstudies, Jezus alleen, klaar. Want dat is het toch? Er is toch maar één onderwerp? Het getuigenis van Jezus is toch de geest van de profetie? De heer Jezus zegt toch, het zijn de schriften die van mij getuigen. Dus dan hoef je toch nergens anders over te hebben. En het ging heerlijk totdat een hype kwam in Nederland. Jongens, we moeten de Shabbat weer gaan vieren. We moeten de feesten weer gaan vieren. We moeten aparte kleding gaan aantrekken. Tussen haakjes. Er is niemand in Nederland die de Shabbat houdt, hoor. Weet je hoeveel wetten er zijn voor de Shabbat? 1500. Weet je wat er gebeurde met een man die houtjes sprokkelde op de Shabbat in het oude verbond? Wat gebeurde er met die man? Henk Jan, vertel het maar. Hij werd gedood. En ze komen met de auto aanrijden en ze staan te roken. Jongens, helemaal niemand in Nederland houdt de Shabbat. Dat is niet eens mogelijk. Want de Shabbat is geen dag. De Shabbat is een persoon. De Heer Jezus die roept, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u Shabbat geven. Maar we verloren het. En we waren ze kwijt. En we zeiden tegen elkaar, Linda, we stoppen ermee. Want je kunt het niet winnen. En je staat er versteld van hoeveel mensen er oor naar hebben als er een prediker komt die zegt, ja, maar Jezus is niet genoeg, hoor. Je moet ook nog, en vul maar in, je moet minstens één keer naar de kerk. Je moet ook je laten dopen en je moet tiende geven en je moet dit en je moet dat. Nou, en dan komt dat vlees weer tot leven, want dan mag je wat doen. Maar het mooie van het nieuwe eeuwige verbond is, het is al gedaan. Je kunt er niets aan toevoegen aan het volbrachte werk van de Heer Jezus op het kruis van Golgotha. En je kunt er ook niets aan toevoegen in je wandel met de Heer. Je begint met de Heer Jezus, maar je hebt echt Mozes niet nodig, hoor. En je gaat door met de Heer Jezus. En die boodschap, dat is het hart van het evangelie. Als Paulus niet was opgetreden, weet u wat er gebeurd was? Dan was het evangelie een Joodse sekte geworden. Een Joodse sekte geworden. En Paulus is van streek. En Paulus klimt in de brief. En nu gaan we beginnen met de Galatenbrief. Niet erg toch? Ja, dat is ook goed hoor. Heerlijk. Maar waarom heb ik dit zo lang uitgebreid uitgelegd? Omdat er ook in mijn hart pijn is. Omdat ik zoveel broeders en zusters toch op een zijweg heb zien gaan. Die zichzelf weer onder een juk hebben geplaatst. Dat God niet aan hen gegeven heeft. Dat hebben ze vrijwillig gedaan. Want het juk van de Heer Jezus is licht. Maar het juk van het Jodendom is zwaar. Er zijn niet 10 geboden, er zijn 613 wetten. En iedere, het wordt steeds zwaarder en zwaarder. Aan het begin aantrekkelijk, leuk, en dan wordt het zwaar. En dan gaat het in eigen kracht. En dan raak je betoverd. En dan vind je het houden van de Shabbat belangrijker als het volgen van de Heer Jezus. Wij zijn geroepen om vrij te zijn. Houd de stand. Galatenbrief. Paulus, een apostel, geroepen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. Paulus begint allereerst met uit te roepen wie hij is. Ik ben een apostel. Hij begint niet met hun aan te prijzen, hoe blij die is dat ze tot geloof gekomen zijn. Nee. Later vertelt hij wel over zijn liefde voor hen als een moeder. Maar eerst vertelt hij hen, ik wil jullie even vertellen, ik ben niet zomaar een Bijbelleraar. Ik ben een apart gezette, ik ben geroepen door God, direct vanuit de hemel. En ik was wel geen discipel van hem, maar ik ben wel een apostel. En dit is het fundament, de leer van de apostel. Ik spreek met de autoriteit van de hemel. En dan gaat hij verder. De Heer Jezus en God de Vader. Hij begint met God de Vader. Die de Heer Jezus uit de doden heeft teruggebracht. En daar gelijk al zie je dat het werk op het kruis van Golgotha de goedkeuring van de Vader heeft. Anders was de Heer Jezus nooit opgewekt. Anders waren wij nog steeds in onze zonden. Maar het hart van het evangelie is het lege graf. Waar alle religies eindigen met een vol graf, begint ons geloof met een leeg graf. Jezus leeft. Amen. We gaan naar vers 2. En al de broeders die bij mij zijn aan de gemeenten, ziet u dat meervoud van Galatië. Genade zij u en vrede van God. Weet je, als je leeft vanuit de genade, is de vrucht vrede. Als je niet leeft uit de genade, is de vrucht verwarring. Verwarring. Er komt altijd verwarring. Als je iets of iemand anders naast of boven de Heer Jezus plaatst. Maar als je leeft uit genade, dan is de vrucht daarvan vrede. En dat is ook de scheidsrechter van ons leven. De vrede van God. En je ziet het genade en vrede. Van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. Overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Wij zijn ontrukt. Weet u dat de hele wereld, 1 Johannes 5 vers 19, onder de boze ligt? Weet u dat deze wereld het domein van Satan is? Weet u dat de Heere Jezus niet voor deze wereld bidt? Want deze wereld wordt... De Heer Jezus is de Heer van alles. Hij is soeverein. Maar het is het domein van de prins van deze wereld. En daarom verlangen wij naar een toekomende wereld die geregeerd zal worden door de Heer Jezus. Amen. Maar deze wereld is het domein van de slang. Want Adam heeft de scepter aan de slang gegeven. Aan Satan gegeven. En daar moeten wij daaruit bevrijd worden. En daar word je uit bevrijd door het geloof in Jezus Christus. Mooi is dat, hè? Ik lees het nog. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. Overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Weet je dat amen en imona is geloof. Weet je, iedere keer als je amen zegt, dan zeg je eigenlijk, ik geloof het. Dat betekent het woord amen. Dat is, ik reageer op datgene wat ik nu gelezen heb in geloof. En geloof brengt vreugde aan het hart van God. Amen. We gaan verder. Nou, hier komt de verwondering. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft. Hier heb je de zoon naar een ander evangelie. Iemand zei eens in het Engels, is dat wel leuk. If it's new, it's not true. And if it's true, it's not new. Als het nieuw is, dan is het niet waar. En als het waar is, dan is het niet nieuw. Als iemand komt en die denkt om het, dat ze het wiel uitgevonden hebben, het wiel is al reeds uitgevonden. We moeten terug naar die oude wegen, naar dat fundament wat gelegd is op het kruis van Golgotha. Er is maar één evangelie. Dit is geen goed nieuws. En dat zien we ook in vers 7. Terwijl er geen ander is, er is één God, één middelaar, de mens Jezus Christus. Er is één evangelie. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen. O, verwarring. Wat is het heerlijk om in deze verwarde tijd te genieten van de vrede die alle verstand te boven gaat. Ik was zo gezegend door datgene wat je zei was. We laten ons niet ondersneeuwen door vrees. Want we zijn in Christus. Amen. Er is geen ruimte voor verwarring, want de vrucht van het leven uit genade is vrede. Maar het leven uit de wet is verwarring. Want weet je wat er dan gebeurt? Dan ga je mixen. En je moet niet mixen. Je mocht in het Oude Testament wol ook niet mixen met linnen. Dat oude tijdelijke verbond is voorbij. Het was niet voor niets dat Titus de kracht geeft, 70 na Christus, om de tempel te verwoesten. En het is niet voor niets dat Caiaphas zijn kleding scheurde. Want in Leviticus 21 vers 10 staat, de hoge priester mag zijn kleding niet scheuren. Maar toen hij zijn kleding scheurde, was dat een teken, deze priesterschap is voorbij. En daarna scheurde er nog wat bij het sterven van de Heer Jezus. Wat scheurde er toen? Het voorhangsel van boven naar beneden. Maar de kleding, geweven van boven naar beneden, van de Heer Jezus zijn niet gescheurd. Een voorteken van dat nieuwe priesterschap naar de orde van Melchizedek. Dat is mooi hoor, prachtig hoor. Ja, geen verwarring. Vrede. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel. Voor de Joden waren de engelen heel belangrijk, want die hadden het eerste verbond gebracht, zegt Stefanus in Handelingen 7, vers 53. Die stonden heel hoog. Maar zelfs de engelen verkondigen, anders dan wat wij verkondigd hebben, die zij vervloekt. Nou, en waar is de vloek naartoe gegaan? Weet u het nog in het Oude Testament, die twee bergen, de berg van zegen en de berg van vloek? Waar is de vloek naartoe gegaan? Galaten 3 vers 13. De vloek van de wet is naar het kruis. Dus die moeten we niet meer terughalen, want die is weg. Maar als we dat doen, dan brengen we onszelf weer onder die vloek. En dat is zo belangrijk, laten we het even het vers zeggen, hoofdstuk 3 vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een huid hangt. En dan 2 Korinthe 5 vers 21, daagt, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dat brengt vrede en geen verwarring. De vloek is er. Wat is er nog over? De zegen. En wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Dat is mooi toch? Dus we moeten die vloek niet terughalen. Die moeten we lekker op het kruis laten. En leven en blijven gaan door de genade alleen. Vers 10. Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn? Dat is ook belangrijk, hè? Om vrij te worden van het behagen van mensen. Ik kom eerlijk gezegd uit een familie waar het behagen van mensen heel hoog in het vaandel stond. Want wij waren melkboer. En wij kwamen in de Lingewijk van Gorinchem met 8 kinderen. En wat kreeg ik te horen? Denk om de buren. En geen lastige dingen doen of ballen door de ruiten, want we hebben die mensen nodig voor ons inkomen. Nou, ik heb mijn hele leven geleerd om mensen te behagen. En het was voor mij echt een revolutie toen ik bij mezelf zag, ja maar, ik heb met God te maken. Hij ziet alles en als ik gestorven ben, dan sta ik bij de rechterstoel. En dan heeft de opinie van alle mensen van de wereld, positief of negatief, helemaal geen indruk. Want dan maakt er maar één opinie belangrijk voor mij. En dat is de Heer Jezus. Wat zal hij zeggen tegen mij? Of dat ik een trouwknechtje geweest ben of een niet trouwknechtje. Maar je moet ook bevrijd worden van mensen. Mensenangst. Behagen van mensen. Dat is zo belangrijk. En dat zegt Paulus ook. Ik sta niet onder mensen. Ik ben hier ook niet om mensen te behagen. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, het is ook niet naar de mens. Eigenlijk kun je zonder het geloof het evangelie niet begrijpen, niet bevatten. Dan noem je het een slachthuisgeloof. Of je maakt er grapjes over. In onze natuurlijke mens kunnen wij het geloof niet bevatten. Is het dwaasheid. Want het is niet uit de mens. Het is niet uit de mens. Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Lieve broeders en zusters, het is goed om Gods woord uit je hoofd te leren. Maar dat maakt je niet geestelijker. Dat is het Oude Testament, mediteren op het woord. In het Nieuwe Testament is het openbaring. Hij moet dat aan jou onthullen. Nou zijn hier broeders die zijn al langer met de Heer en zusters die al langer met de Heer zijn. En er zijn ook nog hele jonge broeders onder ons. En toen zei Jack Brunt, een prachtig voorbeeld, je moet maar denken aan al datgene wat je hoort als een grote schaal met vruchten. Maar welke vrucht pik je op en eet je op? Dat is die vrucht die rijp is. En zo vanavond ook, ik gooi van alles in de zaal, maar pak datgene mee wat rijp is. En op de juiste tijd, dat doet de Heilige Geest, zal Hij het u in herinnering brengen. Wat u nodig hebt op dat moment. Dat vind ik zo mooi. Want Paulus zegt het ook. Ik heb het niet van een mens. Dit is openbaring direct vanuit de hemel. Ik heb een directe relatie met de hemel. Broeders en zusters, dat hebben wij als nieuwtestamentische gelovigen. Dat was nou de fout van Judas. Judas ging naar de priester, maar dat moest hij niet wezen. Je moest net als Petrus naar de Heer Jezus gaan. Dan had Judas ook vergeving van zonde gekregen. En dat is het nieuwe verbond. We gaan direct naar God. Het voorhangsel is gescheurd. En dat is een nieuwe open weg. Oh, wat heerlijk, wat heerlijk. Ik bestudeer de Hebreeënbrief. Ik word steeds blijder van dat nieuwe eeuwige verbond. Daar ben ik zo vol van. Want iedere dag is nieuw, iedere dag is een avontuur, iedere dag is heerlijk om met hem te leven. Want ik heb niemand meer nodig. Ik weet nog goed die katholieke jongen. Hij was tot bekering gekomen, maar hij vertelde mij dat hij als jochie tegen de priester zei, meneer de priester, ja mijn jongen, hoe kan ik zeker weten dat ik naar de hemel ga? Toen zei die priester, dat kun je pas weten nadat je gestorven bent. Toen zei dat jochie, ja maar priester, is dat niet een beetje te laat? Ja, maar je mag het nu al weten hoor. Want die priester gaat het ons niet vertellen, maar Gods woord wel. Wij weten, indien onze aarzelend vervalt, wij hebben een eeuwig gebouw in de hemel. Het is niet voor mij eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Het is voor mij eenmaal te sterven als de Heer Jezus niet terugkomt. En daarna het Vaderhuis. Amen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En daar kijk ik zo naar uit. Ik dank de Heer voor die openbaring die Hij mij geeft. Ik lees gewoon nog een stukje verder en dan gaan we de Heer danken. Moet u kijken nog even. Gaat hij over zichzelf vertellen. Want dit is Paulus, dat was eerst Saulus. En hij was eens één van hen. Hij was een fanatiekeling hoor. Want volgens de geschiedenisboeken is degene waar de jassen neergelegd. Dat was de ringleider met Stefanus. Hij was de ringleider, want ze legden de jassen aan zijn voeten. Maar hij is veranderd, hij is tot geloof gekomen, de bedekking is weg. En nou vertelt hij over zijn verleden. U hebt immers gehoord van mijn levenswandel voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte. Maar weet u nog wat de Heer Jezus zei vanuit de hemel? Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Maar dat is niet gemeente Gods ver weg is dat. Nee, de Heer Jezus is verbonden met zijn gemeente. En als ik een klap krijg, dan voelt het hoofd het in de hemel. Wij zijn één plant met hem. Dit is toch geweldig. Wij zijn één geest met hem. Saul, Saul, niet gemeente Gods, waarom vervolg je mij? Wat een revolutie, wat een verandering, wat een openbaring. En dan moet u kijken wat hij zegt. Maar toen het God, die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, ging ik niet meteen te raden bij vlees en bloed. Ik ging ook niet naar Jeruzalem, naar hen die al voor mij apostel waren. Maar ik vertrok naar de woestijn en keerde weer terug naar Damascus. Daarna 3 jaar later ging ik naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken en ik bleef 15 dagen bij hem. En ik heb niemand anders van de apostelen gezien, alleen Jacobus, de broer van de Heere. En wat ik u schrijf, getuig ik voor God dat ik niet lieg. Weet je, liegen past niet bij ons. Want als je liegt, dan kies je voor de duivel. Want hij is de leugenaar. En wij wandelen in de waarheid. En daarom zegt Paulus nog eens eventjes, ik lieg niet. Daarna kwam ik in de streken van Syrië en Cilicië en ik was van gezicht onbekend aan de gemeente van Judea die in Christus zijn. Maar ze hadden alleen horen zeggen, hij die ons voorheen vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij voorheen verwoestte. En zij verheerlijkten God in mij. Samenvattend, Paulus, hij is van streek. En hij klimt in de pen. En hij spreekt over... Dat evangelie is vervloekt. Dat Jezus plus, er is maar 1 deur, niet 2 deuren. Niet Jezus plus het Jodendom. Nee, Jezus alleen, Hebreeënbrief ook. Hij is meer dan, ziende op Jezus alleen. En dat heb ik ontvangen uit Openbaring. Ik weet precies wat die Judaïsten denken, want ik was eens net zoals zij. Ik leefde onder een zwaar juk, maar ik ben vrijgekocht en ik wil blijven staan in die vrijheid. Laat jullie niet betoveren. Laat jullie je vrijheid niet afnemen. Nou, hoe zullen wij uit elkaar gaan? Laten we uit elkaar gaan om God te verheerlijken. Amen. Mag ik vragen of dat u wil gaan staan, als dat mogelijk is, voor deze zegenbede. Het is zo schitterend en aan Gods zegen is alles gelegen. We leven onder Gods zegen en we zijn vrij. Lieve broeders en zusters, ik zei natuurlijk boekjes, die mag u gratis meenemen. Maar we zijn zo dankbaar dat we elkaar weer mogen ontmoeten in die wonderbare naam. En we leven als vrijgekochte broeders en zusters. We leven als gezegende mensen en we gaan straks een lied zingen waarin je ook mag uiten dat de toekomst ons toelacht. En we leven niet in verwarring, maar we leven in vrede, want we zijn geborgen in Christus. Amen. En hier is de zegenbede van Hebreeën 13. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus uit de doden heeft teruggebracht op grond van het bloed van het eeuwige verbond. Mogen u en mij toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. En in u en mij werken wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.